Dus je wilt gewoon beoordeeld worden op je prestatie en niet om je verleden. Ik doe niks mis. Ik heb mij aan alle regeltjes gehouden en ik mag hier gewoon staan en ik wil dit gewoon doen, want dit is waar ik van hou.
Mooie cadans hoor.
People are going wild for cassette.
Waar is je fiets?
Dit is de derde aflevering van Cassette. In deze aflevering ontvang ik een bijzondere gast, mag ik wel zeggen. Tegenover mij zit namelijk Nathalie van Gogh, een van de weinige transgender vrouwen in het damespeloton. Nathalie, welkom.
Dankjewel.
Je bent wielrenster bij de UCI-ploeg Park Hotel Valkenburg. En ik lees in je Twitter-profiel dat je een baan hebt als softwareontwikkelaar.
Dat klopt.
Ik wil ook nog even benadrukken. Tot nu toe heb je hier niet zo heel veel over gesproken in de media.
Door erover te praten, door er gewoon open over te zijn, ook in de media, kan ik misschien bereiken dat mensen die in transgenders, die misschien ook met het gevoel worstelen dat sport onderdeel is van hun identiteit, dat ik die daarmee een soort hart onder de riem kan steken van oké, als zij het gedaan heeft, waarom zou ik dan niet?
Wat voor renster ben je?
Ik ben zeg maar de waaierrijder. Dat is een beetje meer wat mij typeert. Ik ben het beste op vlakke koersjes, beetje wind.
Marijn de Vriesje omschreef in een van haar columns, schreef ze, ze cijfert zich altijd weg van de ploeg en daarom gunden we haar die zegen zo. En dat was na jouw eerste zegen op internationaal niveau, de Maarten Wijnands trofee.
Klopt. Dat typeert mij inderdaad, als persoon typeert me dat wel, ja.
Maar als renster?
Ja, en daardoor sijpelt het ook door in het renster zijn. Dan krijg ik af en toe wel eens een keer een draai voor om mijn oren. Zo van, je moet meer om jezelf denken. Maar ik kan ook heel veel genieten van de prestatie en de winst van een ploeggenoot.
Je schrijft zelf, althans ik denk dat je het zelf hebt geschreven, want het staat op de website van de ploeg. De meeste voldoening haal ik eruit om mijn ploeggenoten te kunnen stimuleren zichzelf te ontdekken. Er is niet zo mooi als de verbazing en geluk op iemands gezicht af te lezen op het moment dat ze een barrière hebben overwonnen.
Ja, nou, dat is zo. Dat vind ik het mooiste wat er is. Ik ben echt wat dat betreft een sociaal mens die graag anderen stimuleert om zichzelf te ontdekken.
Dat sociaal aspect van in een ploeg zitten,
dat is heel belangrijk. Voor me. Ja, dat is ook waarom ik heel graag destijds naar Park Hotel Valkenburg team wilde. Vanwege het sociale aspect. Ik bedoel, ik kende heel veel meiden uit die ploeg. En het trok me heel erg om die binding die er binnen de ploeg is, om die te ervaren.
En die Maarten Wijnands trofee die je won in 2015, dat was ook reden voor ophef. Er waren verschillende kranten en websites die kopten de trofee Wijnands prooi voor transseksueel van Gogh. Dat lijkt me niet echt de manier waarop je in het nieuws wil komen als je een koers hebt gewonnen.
Nee, dat klopt ook. Dat is niet de meest fijne manier om dat te zien. Dus je wilt gewoon beoordeeld worden op je prestatie en niet om je verleden.
Snap je dat het geschreven wordt?
Ja, natuurlijk. Ik ben wel zo nuchter genoeg om te realiseren dat zo'n kop gegarandeerd veel meer aandacht trekt dan dat ze dat er niet tussen hadden gezet.
Maar ook vanuit het feitelijke aspect, laat ik maar zeggen, de nieuwswaarde ervan.
Nou, begrijp ik het niet.
Maar het is wel iets wat feitelijk aan jou bij jou hoort.
Ja, tuurlijk. Het is een groot stuk van mijn verleden. Het is een stukje van mijn privéverleden. En daar zit de begrip dat ik zoiets heb van, ja, het is een stukje van mijn privéverleden, maar het is eigenlijk niet iets voor mij van het heden.
Nee.
Het is voor mij een stukje van het verleden. Ja, ik draag het altijd mee. Ik loop er niet voor weg. Ik schaam er niet voor. Wat dan ook. Het is wie ik ben. En het heeft me ook gemaakt tot wie ik ben. En het heeft ook gezorgd dat ik dingen mee heb gemaakt. Soms, als het zo sensationeel wordt gemaakt in zo'n kop, dan is dat niet leuk. Als je nou specifiek het voorbeeld pakt wat je net aankaart, dan is het gewoon wat me aan stoort, is het gebruik van oude termen en het vooral het gedachtegoed wat gehanteerd wordt, waarvan ik echt zoiets heb van ja, maar heb je nou echt in een isolement geleefd? Heb je nou echt niks van de wereld, van de media om je heen meegekregen omtrent transgenders? Het gebruik van het woord transseksueel bijvoorbeeld is echt behoorlijk outdated.
Mm-hmm. En wat is daar outdated aan?
Het is eigenlijk een term die niet meer, zeker niet binnen de transgenderwereld, eigenlijk niet meer wordt gebruikt. En ook niet meer binnen de medische wereld. En het zijn gewoon heel veel dingen dat je zoiets hebt van ja, sommige mensen die hebben het ooit een keer iets van opgevangen en houden daar nog steeds, ja, zijn hun denkbeelden en gedachten zijn daar nooit veranderd of gecorrigeerd of evolved, gewoon gegroeid.
Ja, nou, misschien is dat wel een goed doel van deze podcast, om daar een steentje aan bij te dragen.
Ja.
Onlangs was er een fragment in het tv-programma, in het voetbalpraatprogramma Voetbal Insight, waarin René van der Gijpen een satirische grap maakte door een pruik op te zetten en te zeggen dat hij zich zou laten ombouwen. Hoe kijk jij naar zoiets?
Ik heb het stuk niet gezien. Ik zag wel de alle ophef erover langskomen.
Mogen we er grappen over maken?
ja, zeker. Zeker. Ik vond wel wat Marijn de Vries er uiteindelijk over heeft geschreven, vond ik wel het meest vattende. Dat ze zei van ja, René van der Gijp, die zat er eigenlijk op een manier dat hij niet wist hoe hij er zelf mee moest omgaan. Dus ik vond dat wel, zij schreef dat eigenlijk, beschreef het eigenlijk wel goed. Want ja, het was puur kantine humor, voetbalkantine humor.
Ja, maar ja, dat doen ze altijd natuurlijk, ja, over precies, elk onderwerp.
Over elk onderwerp, dus ja. Ik zelf heb mijn schouders erover opgehaald. En ik, ja.
Ik heb wat fragmenten op een rij gezet. Dat doe ik altijd als ik een podcast maak. Altijd, is mijn derde uitzending. Maar doorgaans vind ik dat leuk om te doen. Dat is natuurlijk voor mij om me in te lezen, maar ook om om de uitzending wat op te vrolijken. Laten we daar even naar gaan luisteren.
If it were up to me, she would not stand on the podium. If this goes through today, then we could have a national champion in our country that's a transgendered female, or I don't know what you call her, sorry, but that person could be going to the world championships, and maybe this protest that we're starting today, Michelle might look at it and realize what she's doing.
They're protesting the result of this race because the rider who won the elite women category is transgendered, and that they don't feel that it was fair that she competed in that category.
Controversy today surrounding a transgender student born a boy but now identifying as a girl, as a young woman, who took third place in a state's track meet in Alaska.
Well, yes, that person does have a man's body. And you know what, Steve? Identity is not necessarily reality. What a person identifies as doesn't make it a fact. The folks who identify as a gender other than their own, born gender, their maleness or femaleness at birth, they haven't found themselves, they've lost themselves.
Only you can be the expert in your own body and your gender identity because nobody else knows your body better than you do. And nobody can pass judgment or make assumptions about your body or how you present yourself. And you're not allowed to judge anybody else's gender.
No one's gonna take me alive. It's not- has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive.
Dat wat je aan het begin van dat fragment hoort, dat concurrenten daar op een bepaalde manier hevig op reageren.
Ja.
Heb je dat meegemaakt?
Ja, in het begin. De documentaire die je aanhaalt, dat is inderdaad dat is een documentaire van over Michel Dumaresque. Mm-hmm. Die documentaire heb ik inderdaad gezien nog voordat ik met de wielersport, de wedstrijdsport, zeg maar, begon. En in die zin was ik voorbereid op de eventuele reacties die er zouden kunnen volgen.
Heeft het nog een invloed gehad op je beslissing om te gaan wielrennen? Om een wedstrijdlicentie aan te vragen?
Nee, omdat ik gewoon van mening was en nog steeds ben, dat het feit dat ik transgender ben niet betekent dat ik niet gewoon de dingen moet kunnen doen waar ik van hou. En op dat moment was het zo voor mij dat de wielersport iets was waar ik heel veel passie in voelde. En dat heeft uiteindelijk mij doen besluiten van, ja, whatever happens. Mm-hmm. Ik zie het dan wel weer. Maar toen de eerste ophef begon, nadat ik, wat was het, zesde of zoiets werd in mijn eerste jaar na de districtskampioenschappen, toen heb ik wel het gevoel gehad dat ik in een heel diepe kuil wilde kruipen. Gewoon om de heftigheid van de reacties die je dan toch tot je krijgt. Ondanks dat ik letterlijk de computer heb uitgezet en maar vooral me niet heb geprobeerd alle reacties tot mij te krijgen.
Dat was vooral via de computer.
Ja, reacties via wat je dan ziet op. Want er verschenen allemaal de krantenartikels. De reacties erop die je dan op voorraad zag, dat was misselijkmakend. Mm-hmm. Dus dat was voor mij wel heel heftig. Er zijn hele heftige weken voor me geweest. Ik heb geluk toen gehad dat ik een groep mensen om me heen had die mij. Mij volledig hebben gesteund. En die ook zoiets hadden van, ja, die letterlijk ertussen zijn gaan staan. En dat heeft mij wel door die weken heen gesleept.
Hoe ben je er weer bovenop gekomen?
Door eigenlijk precies hetzelfde. Doordat ik van mening was dat ik recht had om in het peloton rondrijden. En dat ook bevestigd werd door medewielrensters. Die zoiets hadden van laat ze maar lekker lullen, laat ze maar lekker doen. Jij mag gewoon fietsen, punt. En dat is ook wat me heeft uiteindelijk zoiets had van, ja, zoeken het maar uit. Ik mag hier staan. Ik doe niks mis. Ik heb mij aan alle regeltjes gehouden. En ik mag hier gewoon staan en ik wil dit gewoon doen. Want dit is waar ik van hou.
Wat zijn de dingen die je naar je hoofd geslingerd kreeg?
Ja, de bekende dingen. Van dat een man niet in het vrouwenpeloton hoort te rijden. En alle varianten die je daarop... Daar komt het in essentie op neer.
Ja.
En alle varianten die je daarop kan bedenken, die zijn wel naar me toe gegooid.
Dan lijkt het me toch moeilijk om in die wereld te blijven. Ik bedoel, er zijn mensen die je daar niet willen. En toch zeg je van, hoes even.
Ja, maar ik ben heel eigenwijs.
Ja, dat helpt.
Dus
ik
heb gewoon mijn kop in de wind gegooid en hem gewoon doorgestoomd. Gewoon, ja, Je weet dat de opmerkingen waren. Je weet dat er mensen zijn om je heen die je liever zien gaan dan komen. Maar toch jezelf gesteund voelen in de mensen die wel zoiets hebben van... Jij mag gewoon doen wat je wil doen.
Ja.
En daar steun in vinden en daar kracht uit halen en om gewoon te doen wat je wil doen. Ja.
Even kort achter elkaar om even een goed beeld te hebben. Jij hebt nooit bij de mannen gefietst. Je was op een bepaalde leeftijd.
Ja.
Toen ben je het proces van je transformatie ingegaan.
Mm-hmm.
Hoe oud was je toen ongeveer?
Rond mijn 28e was voor mij... toen was het ongeveer het breekpunt voor mij dat ik echt zoiets had van... dit is een keuze en een beslissing die ik moet maken. Het leven heeft anders niet zo heel veel zin voor mij. Dat was in principe de beslispad waar ik op stond.
En dat is waar je ook aan refereert als je schrijft in je blog... genderdystrofie, dat wens ik mijn ergste vijand nog niet toe.
Ja. Dysforie.
Oh, sorry. Genderdysforie. We moeten het ook een beetje licht houden. Hè? Goed, we gaan verder in het proces. Op een gegeven moment ontdek jij de wielersport.
Het was meer zo van... de hormoon... veranderingen die je lichaam doorgaat. Een van de bijeffecten van de oestrogeenbehandeling is dat je stevig in gewicht toeneemt.
Ja. Is ook wel goed om even... Je hormoonhuishouding doet heel veel.
Ja.
Dat is nogal wat.
Ja, precies.
Dat heeft invloed op je gemoed, op allerlei dingen.
Ja, dat klopt, ja. Dat is... Als je begint aan dat hormoonproces, dan duurt het even voordat je stabiel bent.
Ja.
Ze zeggen wel eens van, je gaat even een tweede puberteit door. Dus je hebt heel veel...
En dat is voor niemand makkelijk.
Nee. Dus je hebt heel veel mood swings en hot flashes en weet ik het wat allemaal. Het is bijna de puberteit en de overgang in één op dat moment. En dat is een periode van een aantal maanden voordat je lichaam daarin zijn stabiliteit vindt.
Ja. Maar terug inderdaad, je hebt het hele proces gehad en je gaat wielrennen omdat je fit wil blijven,
ja.
Blijkbaar.
Ja, ik begon met hardlopen. Dat was ik na een korte tijd al zat, dat ik zoiets had van ja... Je ziet de kerktoren, dan blijf je zien. Zover kom je niet. Ja. En dus ik was dat op een bepaald moment zat. En toen is het begonnen met een mountainbike die nog in de schuur stond. En zo gaandeweg van de mountainbike naar een racefiets kopen. En zo langzaam steeds verder. Totdat ik op een bepaald moment zoiets had van ja, maar waarom eigenlijk? Waarom ben je al die uren op die fiets aan het zitten? En waarom? Ik wilde een doel hebben met het fietsen.
Ja.
En zo is het langzaam gegroeid dat je zoiets hebt van... Ja, je kan ook in de regio waarin ik woon... was er net iets van vrouwenwielrennen opgestart in de regio Amsterdam. En daar ben ik mijn licht op ben ik eens gaan kijken. En toen had ik zoiets van, ja, dit is leuk... En daar ben ik mijn eerste stapjes inderdaad toen in gaan maken.
Op een gegeven moment besluit je wedstrijden te gaan fietsen.
Ja.
En toen heb je de KNWU gebeld en gevraagd van... hoe zit het?
Ik
wil een licentie aanvragen. Ja. Wat zijn de regels?
Ja.
En die bleken eigenlijk vrij helder te zijn, denk ik.
Ja. Ze hadden dat kennelijk al of een keer eerder aan de hand gehad. Of ze hadden daar wel eens over... intern gehad, want ik had vrij snel antwoord op die vraag, ja.
Ja, en de richtlijnen waren, er moet in je paspoort staan dat je vrouw bent.
Ja.
En je moet minimaal een jaar onder het testosteronlevel zitten, hebben aangewezen. Ja. Het testosteronlevel even, dat wordt de hele tijd aangehaald, hè, in mm-hmm. gesprekken, discussies, docu's hierover. Ja. Het gaat er eigenlijk om dat... mannen hebben pak een beet, zeg maar, als je de man zou nemen, die heeft 100% testosteron. Een vrouw heeft ongeveer pak een beet 30% ervan. Moet je meteen erbij zeggen, want ik heb deskundigen gevraagd natuurlijk, dat per persoon gigantisch verschilt.
Klopt.
En die testosteronwaarde bepaalt heel veel mannelijke eigenschappen. Dus bijvoorbeeld je spieropbouw en daardoor je kracht, et cetera.
Ja.
Dus dat was een van de waarden die dan een jaar lang op een bepaald niveau moet zijn.
Ja.
En aan de hand daarvan wordt in feite gemeten of je eerlijk als vrouw mee kunt doen in het damespeloton.
Klopt.
Zeg ik dat goed?
Ja, ja. En die regel die geldt in principe nog steeds.
Maar in feite voldeed jij al aan die eis.
Klopt.
En in feite zijn inderdaad de regels ook nog hetzelfde. Het enige is dus dat het per land verschilt hoe je voor elkaar krijgt dat je in je paspoort staat dat je vrouw bent.
Klopt.
En bij de in het ene land is dat makkelijker dan in het andere land.
Ja.
En de laatste ontwikkeling is dat het IOC ook daarvoor richtlijnen heeft opgesteld. Wat de continue vraag natuurlijk de hele tijd is van toeschouwers, van mensen daarbuiten. Is het eerlijk dat transgender vrouwen mee mogen doen in dameswedstrijden? Snap je die vragen?
Ja, tuurlijk. Maar die vraag is ook... komt voort uit een stuk onwetendheid.
Je zegt eigenlijk dat als je de feiten op een rij zet,
ja,
dan heb je die vragen niet meer, want dan is het vrij duidelijk.
Ja, precies.
Dat het niet oneerlijk is.
Ja.
Wat zou er voor jou, wat zou jij graag zien gebeuren in deze hele discussie, in deze hele acceptatie, noem het maar. Wat zou een hele goede ontwikkeling zijn?
Dan vraag je zoiets.
Maar ja, je zei bijvoorbeeld zo net dat het een sociaal aspect is, dat er over mannen minder discussie is. Hoe is dat nu? Het begin was moeilijk.
Ja.
Je kreeg nare dingen naar je hoofd. Hoe is dat nu eigenlijk?
Ja, vanuit het peloton is het echt zo'n verandering. Ik bedoel, ik voel mij in die zin... zo gesteund tegenwoordig vanuit de peloton dat mensen, ja, die meiden zoiets hebben van, ja, zei ik niet zo. Doe maar even lekker normaal.
Ja.
En dat is, ja, dat is ook fijn om mee te krijgen. Op het moment dat ik heb zoveel reacties gekregen op de blog die ik heb geschreven. En dat was hartverwarmend, was dat.
Denk je dat je daarin een voorbeeld kunt zijn? Dat je een lans breekt, dat je een pad maakt. Jij loopt ergens, je fietst ergens.
Ja.
Waar door een dikke laag sneeuw. De volgende die achter je aankomt. Ik weet niet waar ik nu het voorbeeld mee, maar ik vind het makkelijk. De volgende die achter je aankomt, kan door jouw spoor.
Ja, precies. Dat is... als ik dat zou hebben bereikt, dan is dat wel heel veel genoegdoening. Ik moet wel als kanttekening zeggen dat het me daar nooit om te doen is geweest.
Nee.
Ik heb echt een hele tijd ook de gedachte gehad van, ja, men zoekt het zelf maar lekker uit. Ik heb mijn pad gevolgd en jij zoekt de jouwe maar lekker uit. Ik ga niet voor je de kastanjes uit het vuur halen. Dat doe ik wel voor mezelf.
Maar je had wel met... Ja, maar... Dan ga ik bijna als advocaat van jou optreden. Maar je had ook wel iets om mee om te gaan, zeg maar. Het was niet...
Precies. Daar heb je wel gelijk in. Het is voor mij natuurlijk ook een proces geweest. Als persoon was ik altijd degene die bij de disco tegen de muur aan stond.
Mm-hmm.
Altijd het muurbloempje. En in één keer sta je in het middelpunt van de belangstelling. Dat was een...
Ongewild.
Ja, ongewild. En daar heb ik wel een tijdje over moeten doen om daar mentaal mee om te kunnen gaan.
Bedankt dat je hier met mij wilde praten.
Graag gedaan. Was leuk. I have been searching all of my days.
many a road, you know, I've been walking on all of my days, and I've been trying to find what's been in my mind as the days keep turning into night.